We zijn een beetje in de periode van het terugdenken aan mensen die er niet meer zijn, allerheiligen enzovoort. We gaan eigenlijk terug naar een tijd die totaal verdwenen is, maar toch ook Maldegem was er vroeger. En voor wij er liepen, liepen er generaties van andere mensen die ook gewerkt, geleefd hebben in Maldegem. En die daarover ook wel een en ander hebben nagelaten. En dat is wel interessant, want zo kun je toch eens teruggrijpen naar je eigen roots. En misschien ook een beetje afstand nemen en relativerend staan tegenover wat er hedendaags allemaal reilt en zeilt in onze moderne jachtige wereld. Even kijken hoe het vroeger was, of het dan wel zoveel anders was, hoe de mensen toen leefden, werkten, hoe het er hier uitzag. En bij wie kunnen wij voor wat Maldegem betreft beter te raden gaan dan bij de gymkundige kring het ambacht Maldegem. Die mensen zijn bekend van heel wat mooie uitgaven en onder meer ook hun jaarboeken kaderen daarin. We zijn er reeds 5 verschenen, we zijn dit jaar toe aan de 6e editie en dat wordt een speciale editie. Ik praat erover met Mark Martens, die de vertaling van het bekende of beroemde werk van mevrouw de Lalain, zo bekend niet, want het is niet echt verkrijgbaar, het zal nu binnenkort wel zo zijn, in een vertaling. Hij heeft die vertaling op zich genomen en we praten ook met de voorzitter van de gymkundige kring het ambacht en dat is Walter Notteboom. Walter, misschien nog voor het nieuws van 11 uur een korte situering van dit jaarboek. Het wordt iets speciaals, deze 2000 uitgaven, en er komen zelfs 2 versies van.
Ja, natuurlijk was Madame de Lalain uitgeven in zekere zin een waagstuk. Dat is een boek in het Frans geschreven en 1849 verschenen in Brussel. En die dame was dus een adellijke dame, behoort tot het adellijke geslacht van Maldegem. Dat is een rij heren en dames die de titel voerden, graaf en gravin van Maldegem, die teruggaan op onze Salomon. Salomon, daar hangen een beetje vraagtekens over, maar meestal, die wordt toch enkele keren in de geschiedenis genoemd. Geschiedkundigen stellen er een vraagteken achter, omdat de bronnen over hem te schaars zijn.
Hij staat hier op de markt, aan de fontein. Iedereen heeft nu wel van die Salomon gehoord door de perikelen daar rond. Het verhaal misschien straks, Walter, maar dit wordt dus eigenlijk het voorwerp van dit 6e jaarboek. Iets speciaals, wellicht wel, want het wordt als een millennium-editie naar voren gebracht met 2 versies, zei ik. Hè. Licht eens toe, 2 versies van dat boek, twee manieren om het te gaan aanschaffen, een gewone en een speciale.
Die twee versies bedoelen uiteindelijk alleen maar dat er een luxe versie is. We vinden het boek, wij niet alleen, want er zijn heel wat verzamelaars die willen het authentieke boek bemachtigen. Dat is vorige week nog in Damme geveild aan een zeer hoge prijs. Maar dat boek is zeer zeldzaam, want die mevrouw heeft misschien maar een paar honderd exemplaren laten verschijnen van haar boek. En ze heeft ze eigenlijk nooit in omloop gebracht. Het is nooit verkocht geweest, maar het is hier en daar toch wel goed bewaard geworden.
Nu, het is een standaardwerk, eigenlijk voor de geschiedschrijving van Maldegem. Ik stel voor, heren, dat wij daar zo dadelijk over 5 minuten over voorpraten, want ik zie aan onze klok dat het nieuws en de publiciteit voor 10:30 er dreigen aan te komen. We gaan daar eerst even naar luisteren en straks komen wij terug in de huiskamer met Mark Martens en Walter Notteboom. Tot zo dadelijk. En dat was Salvatore Adamo. We gaan het spuitwater nog eventjes opzij zetten, want we gaan het gesprek verder zetten met onze 2 gasten voor vandaag, luisteraars. Dat zijn Walter Notteboom, voorzitter van het ambacht Maldegem, de Maldegemse gymkundige kring, en Mark Martens, die de vertaling op zich heeft genomen van het standaardwerk van mevrouw de Lalain. Dat wordt vertaald voor de eerste keer en wordt op die manier dan ook toegankelijker voor een groter publiek. Het boek is een standaardwerk voor wie opzoeking wil verrichten rond Maldegem. Maar heren, die mevrouw de Lalain, die was eigenlijk niet van Maldegem, die woonde niet in Maldegem. Hoe komt zo een, mag ik zeggen, toch een dame uit de Brusselse hogere kringen, de adel, hoe komt die ertoe om een boek te gaan schrijven over Maldegem?
Ja, die madame de Lalain was dus eigenlijk een telg, een rechtstreekse afstammeling, zoals ik al zei, van de heren van Maldegem. Ze is geboren in 1787, overleden in 1866 in Brussel, en had daar een zeer weelderige, rijke woning. De stam de Lalain, adel die over dus rijke adel, mogen we zeggen, ook vooraanstaande adel, die voor vele diplomaten, ambassadeurs gezorgd heeft en zo. Dus die mevrouw ja, was eigenlijk een beetje van alle wanten thuis. Ze is redelijk vroeg weduwe geworden. Ze is maar een jaar of 8 getrouwd geweest, had 3 kinderen. En die kinderen, die opvoeding was ja, financieel geen probleem. Maar nadien had die mevrouw dus een zee van tijd om zich aan haar hobby's, zou ik maar zeggen, of haar interesses te wijden. Ze had vooral een heel grote belangstelling voor de Italianen. Ze heeft Italiaanse schrijvers en dichters vertaald. Die producten daarvan, haar literaire productie, hebben we teruggevonden in de Albertina Bibliotheek in Brussel. Want ze had trouwens bestemd dat haar bibliotheek, die over duizenden werken bestond dus, dat het grootste deel daarvan moest bewaard blijven als openbaar bezit.
Walter, gaat haar stamboom, zogezegd, haar voorvader, gaat dat echt terug tot die Salomon van Malde?
Ja, ja, mevrouw de Alijn past daar perfect in. Dus die stamboom van de Van Maldehems, die bestaat, die is zelfs in 3 grote taferelen geschilderd. Die gaat dus van Salomon, van 1200 tot op deze tijd, want er bestaan nog altijd nakomelingen van de heren van Maldehem, die gaat perfect in elkaar en mevrouw heeft daar dus haar plaats in. En dat was nu juist op een zeker moment, rond 1845, begint ze zo wat meer historische belangstelling te krijgen. Zij weet dat zij van een adellijk geslacht is, waarin dat beroemde mannen geweest zijn. En ze wil dat nu een keer allemaal op papier zetten. Dat is een fase geweest in haar leven, waarvan dat ze op een duur zal zeggen, het wordt tijd dat gedaan is hier met die oude papieren in ons huis. Dus ik kwam een beetje hetzelfde tegen wat dat wij wel beleven met ons vrouw, die gezegd is, zijn die zaken hier aan stopgeruimd. Maar ze heeft zich daar dus 2 jaar aan bezig gehouden. En ze heeft eigenlijk een zeer degelijk boek geschreven, want ze kreeg van veel kanten heel wat lof toegezwaaid dat ze dat heel goed gedaan had. Dus in haar boek beschrijft ze dus eigenlijk die 30 generaties van Maldehems vanaf Salomon tot op heden. En dat zal misschien in zekere zin de mensen wat afschrikken. Die 6e uitgave is dus heel wat anders dan een verhaaltje over Donk of over Kleit of over Maldehem. Maar ik zou zeggen, ja, het is eerder het serieus geschut. Het is het substantiële geschiedenis van Maldehem dan bekeken van de adellijke kant natuurlijk.
Je zegt ze kon beschikken over een enorm archief. Om haar boek uit te distilleren. Dat archief op zich, bestaat dat ook nog? Kunnen jullie daar ook in terecht?
Ja, dat is een heel interessante vraag natuurlijk. Waarom kon zij het doen? Omdat ze volgens haar eigen schrijven in haar boek zegt dat op haar zolder meerdere koffers met archief stonden die overgeleverd waren door voorvaderen. En de belangrijkste daarvan was Robert van Maldehem, die rond de jaren 1600, 1640 al geweldig veel opzoekingswerk gedaan had. Maar dat was nooit in een boek uitgegeven. Dat waren allemaal documenten die goed genummerd waren. Dat was een genummerd archief, een archief op orde. En zij zegt, ja, waar beginnen we hier aan? Ik kan daar bijna niks van lezen. Maar dan heeft zij de archivarissen van Brussel ter hand genomen. Ze kon dat allemaal betalen. En die hebben haar geholpen om dat allemaal te ontcijferen. En dus eigenlijk heeft ze op het goede moment dat nog kunnen omzetten in een boek dus. Maar nu vraagt gij waar is dan archief naartoe? Dat is ook onze grote vraag.
En daarom, het is weg.
Het is misschien niet weg, maar het kan op langs 2 kanten bewaard gebleven zijn. In haar eigen tak, de Alijns dus, de kant van haar man is dat. Zij is eigenlijk een Van Maldehem, dus natuurlijk is ze Van Maldehem, Marie-Henriette. Maar haar broer is het hoofd van de Duitse tak. En het kan ook zijn dat archief langs de kant van haar broer in Duitsland geraakt is. Daar doen we nu eigenlijk navraag over. En we hebben ook persoonlijk contact genomen met de familie de Lalain. Hè, dat is in Gerardsbergen dus. En daar bleek het wel dat archief dat zij zou gebruikt hebben, dus bij hen niet bestond. Er is wel een zeer goed geordend archief over de familie de Lalain, waarin men dus kan zien welke stukken daarin zitten. Maar die stukken over de Van Maldehems zitten daar niet in.
Dus eigenlijk zijn jullie op zoek naar het oorspronkelijke archief. Lijkt wel een detectieve. Ja, ja, ja. Spannend, hè? Maar nog niet gevonden.
Ja, er is daar een belangrijk element verleden jaar bijgekomen. Dat een van die nakomelingen van haar broer dus eigenlijk ook van haar familie, dus verleden jaar een heel groot bezit van de familie van Maldehem geveild heeft bij Christie's in Amsterdam. Men kon duidelijk zien dat dat een massa meubelen en schilderijen was. En volgens de catalogus was er ook sprake van archief, maar dat was niet zo duidelijk omschreven. Daar hangt nu nog een vraagteken over. Is dat archief gedeeltelijk verkocht, niet verkocht? Berust dat daar nog ergens op een kasteel in Duitsland? Want die nakomelingen hebben daar niet één kasteel. Dat gaat er over 5-6 plaatsen waar er van Maldegems wonen.
In Vrij Maldegem van deze week staat er daar ook een stuk over. Je spreekt daarover Stutzingen. Is er een mogelijkheid om via bepaalde kanalen ergens een oproep te doen of ergens een oproep te doen naar meer informatie van wie dan ook uit die kringen naar dat archief? En hoe doe je dat? Ben je er al geweest? Ja, waarschijnlijk.
Wel, ik moet zeggen dat er momenteel, de schrijver van dat artikel hier in het Vrij Maldegem, is momenteel op gang naar Niederstotzingen om nog een paar foto's te nemen, vooral van zaken die ook betrekking hebben op het boek. Dus het boek, de mensen gaan misschien zich afvragen, kunnen zij daar een foto bij plaatsen over zaken die eigenlijk al eeuwen geleden gebeurd zijn. Dat boek zal eigenlijk rijk geïllustreerd zijn, omdat wij in de archieven, dus de oude documenten, toch gedeeltelijk hebben teruggevonden waarop madame de Lalain zich gesteund heeft. Het was niet alleen die koffersarchief op haar zolder, maar zij heeft ook archieven geraadpleegd. En aan die archieven hebben wij dus bijvoorbeeld de prachtige zegels gevonden van die ere van Maldegem. Die zegels zijn gefotografeerd, gaan afgebeeld staan in het boek. Dat is zeker uniek materiaal. Er zijn ook nog andere plaatsen waar de van Maldegems gewoond hebben, bepaalde heren, bijvoorbeeld in Steenhuffel. En een kasteel is daar nu eigendom van de palmbrouwerij. We zijn dat ook gaan fotograferen, want dat kasteel is daar nu prachtig gerestaureerd. En er is daar een Maldegemzaal in. De schildjes van Maldegem zitten daarin in de ramen verwerkt. Dus dat is eigenlijk allemaal heel interessant om een keer te weten. En wat u daar zegt, vindt je dat archief misschien al ooit terug? Er is op een, laten we maar zeggen, een beetje, dat moet op een beleefde en discrete manier gebeuren, worden er dus contacten gelegd met die heren in Duitsland om een keer te onderzoeken of er daar nog iets zou kunnen te vinden zijn. Je moet natuurlijk rekenen dat we weer al spreken van 6 generaties later. Ja. Ze heeft dat boek geschreven in 1850, we zitten in het jaar 2000. Op 6 generaties kan er veel verloren gaan. Er wordt een keer een zolder geruimd, de ene vindt dat niet meer belangrijk en ruimt dat maar op. Dus, en dat kan ook bij verschillende personen verspreid geraken. Dus dat is een speurtocht die misschien nog iets kan opleveren. Maar eigenlijk wat uit die archieven te rapen was, is natuurlijk wel grotendeels te boek gesteld.
Dat heeft ze eruit geraapt eigenlijk. Ja. Oké, we gaan even onderbreken geven voor een brokje muziek. We gaan een fragmentje Albinoni op u loslaten. Kan ook op een zondag als intermezzo. En dan gaan we even praten met de vertaler van het boek van mevrouw de Lalain. Dat is Mark Martens. En we wenden ons even naar Mark Martens. Mark, jij hebt de vertaling op je genomen. Je bent er wellicht ook wel nog in bijgestaan door een aantal mensen. Maar goed, jij hebt dan toch het leeuwenaandeel van dat boek onder handen genomen om daar een leesbare Nederlandse tekst van te maken. Dat boek, is dat inderdaad zo zeldzaam geworden?
Dat boek is zeldzaam geworden. Het is eigenlijk altijd zeldzaam geweest, omdat mevrouw de Lalain nooit de bedoeling gehad heeft dat in de handel te brengen. Ze brengt daar een inleiding bij van een lijn of 20. Daar zegt ze zelf, het is een familiekroniek. Ze heeft het alleen bestemd eigenlijk voor eigen familieleden, voor vrienden, voor kennissen. En dat is gedrukt op haar eigen kosten. En we weten het niet precies, maar dat zal nooit meer geweest zijn dan enkele honderden exemplaren. Nu, die zijn verspreid geraakt, in die familie vooral, en dan een aantal kennissen. Ten tijde dat boek uitgekomen is, was er onder andere met Canonic Andries een hele procedure op gang. Opdat Maldegem zijn hospitaal zou terugkrijgen. Mevrouw de Lalain is in contact gekomen met Canonic Andries. En langs dat kanaal zijn er ook boeken terechtgekomen, laat maar zeggen, aan de kanten van Maldegem, de burgemeester en dergelijke meer. Maar het is uitermate zeldzaam gebleven. En vandaar dat het eigenlijk gezocht wordt door mensen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van Maldegem. En zeg maar ook door mensen die van Maldegem noemen. Want er zijn er eerlijk gezegd veel die wat graag zouden afstammen van diezelfde heren van Maldegem.
Ik zie nog een, het is maar een detail, maar die mevrouw die dan toch in het Brusselse verbleef, die heeft ook zelf een bezoek gebracht aan Maldegem, hoewel zij daar dan eigenlijk op dat moment niet echt meer mee te maken had. Maar voor het stofferen en het documenteren van haar boek is ze hier geweest. Hoe ging dat in die tijd? En wat heeft ze hier eigenlijk aangetroffen? Waar is ze hier geweest? Bij wie is zij dan te raden gegaan om te doen wat jullie eigenlijk nu aan het doen zijn? Hè? Dingen achterhalen, ook uit de vroegere tijden dan voor haar.
Ja, je moet het ook een beetje bekijken in de periode waarin ze op de idee gekomen is die familiegeschiedenis samen te stellen. Maldegem, van Maldegem, het was vanzelfsprekend als ze herinneringen zocht aan haar eigen verleden en aan haar voorouders, dat ze naar Maldegem toe zou komen. En op de eerste plaats was het haar bedoeling het kasteel te bezoeken van haar voorouders, Rezingen. Ze is dan in die tijd met de koets van Brussel naar Maldegem toegekomen en haar eerste adres waar ze gaan aankloppen is, dat was bij de pastoor van Maldegem. Ook al met het idee, er zal in de kerk van Maldegem wellicht een en ander zijn wat aan mijn voorouders herinnert. Misschien graftomben, misschien wapenborden. Maar dat is een heel grote ontgoocheling voor haar geweest. Het enige van oudheden, zeg maar, toch datgene waar ze naar op zoek was, dat was eigenlijk een grafsteen van de heren van Halewijn. En daar zit nu juist een rare wending in heel de geschiedenis van de heren van Maldegem. De laatste heer, althans de lokale heer, die dus macht uitoefende in Maldegem, die had zijn heerlijkheid, zijn domein, verkocht aan een Van Halewijn. En die Van Halewijns hebben hier de Van Maldegems, mag niet zeggen verdrongen, er was geen nakomelingschap, maar met die heer en hun opvolgers, Klaarhouts onder andere, is eigenlijk de naam van Maldegem hier min of meer verdwenen en in de vergetelheid geraakt. Nu dacht ze in de kerk en op Rezingen dus herinneringen aan haar voorouders aan te treffen. Rezingen was een ruïne.
Ja, want nu kennen wij het huidige, eigenlijk relatief moderne jachtslot. Maar in haar tijd, midden van vorige eeuw, wat zag zij toen zij daar het bos doorreed? Waarschijnlijk meer bos dan nu. Wat stond daar nog? Een ruïne eigenlijk?
Dat was een ruïne zonder meer.
Sinds wanneer stond die daar dan in die vorm? Was dat echt het eerste oorspronkelijke kasteel? Of was ook dat weer een nabouwsel, een opvolger?
Ja, dat was ook weer een nabouwsel van de jaren 1600. Er zijn nogal wat mensen die in Maldegem die gravuren kennen van het kasteel van Rezingen. Gravuren van Sanderus. Nu Sanderus, de eerste publicatie ervan was, meen ik, 1645. En die man heeft voor illustratie in zijn werk een aantal graveurs, tekenaars, de tekeningen laten maken van al de plaatsen die hij daarin wou beschrijven. En er staat een gaaf kasteel in. Gaaf, dan bedoel ik. Het staat allemaal recht, er is bedrijvigheid ontrent. Nu dat kasteel al was in 1645 betrekkelijk nieuw. Het was herbouwd door een van de opvolgers van die Van Halewijns, waar we het daarnet over hadden. En toen zaten we bij de Klaarhouts. Die hadden in Brugge een hoofdkwartier, als ik het zo mag noemen, het Hof van Pittem. Nu, zeker de Noyel heeft het kasteel toen laten opbouwen in de vorm zoals we het kennen uit die gravure van Sanderus.
Misschien een vraag, niet echt rond mevrouw de Lalay, maar wat veel Maldegemenaren toch wel tot de verbeelding spreekt. En wie is er als kind niet bij geweest of de durvers ook in geweest, de donkere put met die hoogte daaronder? Van wanneer dateert dat? Dat is echt een brokje geschiedenis daar rond. Weet men dat? En dan die link naar die ketellappers. Wanneer moeten we dat situeren? Wat is daarvan aan? Schrijft zij daarover?
Jawel, ze heeft hier ook ter plekke het verhaal van de ketellappers gehoord. Dat was ook al opgetekend door een van haar voorouders, Robert van Grimaret. En het was trouwens heel het land door bekend, of heel Vlaanderen dan toch tenminste, als de sage en onder de vorm van een lied. Nu, toen ze daar kwam bij de ruïnes, die waren op zich een ontgoocheling, daar heeft ze ook die zogenaamde donkere put bezocht. En daar heeft ze aan vastgekoppeld in haar verhaal uiteindelijk heel die geschiedenis. Nu, het is genoeg geweten dat wat wij de donkere put noemen, is eigenlijk een ijskelder. Er werd tijdens de winter werd er uit de omwallingen ijs gehakt. Dat werd in een kelder opgeslagen en men kon daar gerust waren, etenswaren, mee koel houden tot ver in de zomer, juli, in het beste geval augustus. Nu, de donkere put, zoals die er nu ligt, die is allicht ook maar uit de vorige eeuw en gemaakt bij de aanleg of bij de bouw van het kasteel zoals het er nu staat. Wat niet belet dat er ook al onderkelderingen en krochten zullen geweest zijn in het oude.
Misschien nog zijn, onontdekt, zou dat kunnen?
Misschien nog zijn, onontdekt. Het is wel zeker, moest men daar een spa, een schop in de grond steken, dan komt men op oude fundering.
Oké, heren, ik zie dat het alweer bijna 10:55 is. Onze tijd zit er bijna op, maar meer dan smaakmakers spelen kunnen wij ook niet. Ik denk dat zo'n dingen echt de interesse kunnen wekken. Misschien nog even heel kort, Mark. Je hebt dus dat boek in een toch wel bolle Frans al ook moeten vertalen. Hoe is je dat afgegaan? Hoe ben je daaraan begonnen? Zie je daar, om Mark in het Malemsen, zie je daar een gat aan?
Jawel, eigenlijk ben ik daarmee begonnen in 1978. Dat kan nu raar zijn, maar ik was afgestudeerd. Moeilijk werk vinden in die tijd. En Maldegem, de gemeente, had toen een aantal projecten, BTK noemde dat. Verder was er één bij voor de geschiedenis van Maldegem. Er is eigenlijk niet veel geschiedenis gepleegd dan, maar toen heb ik op eigen auto thuis, de vrije uren, die vertaling eigenlijk aangevat. Wat ik toen niet had aangevat, dat zijn haar bewijsstukken die ze erbij heeft. Dat zijn het eigenlijke archiefstukken, zowel in het Oud-Frans als voor een groot deel in het Latijn ook. Nu, haar eigen stijl, je zou dat boek kunnen opdelen eigenlijk in drie gedeelten. Ze doet haar verhaal over de familie, over haar bezoek aan Maldegem, over hoe ze dan uiteindelijk toch de moed heeft gevonden om daarover te publiceren, op basis van de archiefstukken die ze gevonden had. Ze brengt daar een hele afstammingslijst in genealogie en wat die familieleden gepresteerd hebben, eventueel in het graafschap Vlaanderen of verder. Ze beschrijft het domein en dan heb je een gedeelte van oorkonden en documenten. Nu, die stijl van mevrouw de Lalain zelf, ja, dat is een beetje oudbollig Frans. Ze kan het niet laten, dat is misschien ook typisch voor die tijd. En er is een zekere nostalgie voor het verleden. Je zou kunnen, ja, in de muziek zit men dan in de romantiek. En dat klinkt er allemaal in door. Het was een beetje de kwestie, vond ik, van zowel naar inhoud trouw te blijven, dus tamelijk naar de letter. Dat is betrekkelijk. Maar ook die stijl een beetje trouw te blijven. Want eigenaardig is eigenlijk ook, ze heeft haar boek, dat richt ze naar een neef van haar, Otmar. En regelmatig spreekt ze aan, mijn beste Otmar, nu zal ik dit, nu zal ik dat. Dus haar doelpubliek, als ik het zo mag noemen, komen we weer op terug. Dat waren eigenlijk die enkele tientallen, misschien 100 familieleden. En daarna richt ze zich bijna persoonlijk. Die Otmar spreekt ze trouwens ook altijd aan met vous. Dat zegt ook iets over de verhoudingen en de manier waarop men in die kringen met elkaar omging.
Nu, ik denk dat we nog uren zouden kunnen verder praten. Ik ga me moeten beperken. Het is 10:55 tot een paar heel praktische zaken. Hoe zal het boek er in zijn uitgavevorm uitzien? We hebben het al gehoord, er komen foto's in. Het is meer dan een tekstboek. Het zal niet doorlijken. Het wordt verlucht. Hoeveel kost het boek en waar kan men voor inschrijven? Waar kan men het krijgen? Misschien heel kort, Walter.
Ja. De gewone uitgave kost terug 600 frank. Daarvoor krijgt men dus een boek van waarschijnlijk 330 bladzijden. De luxe uitgave krijgt een lederen omslag met een opdruk van een schild, 1250 frank. Men kan terecht bij de bekende bestuursleden van het ambacht Maldegem. Dat is al overal verschenen. Het kan ook gestort worden, maar wie er met zijn naam in wil, moet zorgen dat hij binnen de 10 dagen betaald heeft.